We gaan samen zingen, broeders, Psalm 135, vers 2 en 3. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijst zijn liefelijke naam, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. 135, 2 en 3. Ik wil nu graag het woord geven aan dominee Haring, die ons zal spreken over William Guthrie en zijn boek Des Christens Groot Interest. Getuige het boek dat recentelijk van de pers is gerold, is dominee Haring ingevoerd in de Schotse theologie. Wij zeggen hem toe dat we bij de heer Zwoverink van Lindenberg niet zullen navragen hoeveel boeken na afloop van zijn lezing zullen worden verkocht.
Geliefde broeders, ik wil met u spreken over William Guthrie en des Christens groot interest. Ik wilde eerst een korte levensbeschrijving geven van William Guthrie. William Guthrie werd in 1620 te Pitforthy in Schotland geboren. Hij was de oudste zoon van een oud en eervol geslacht. Mensen die een oude erfelijke bezitting in eigendom hadden. Vier van de vijf zonen uit het gezin werden predikant, en dienden de zaak van Christus in een tijd van vervolging en verbanning. De neef van William Guthrie is de bekende martelaar James Guthrie, die samen met Rutherford enkele jaren college heeft gegeven aan de Universiteit St. Andrews. William Guthrie muntte uit door een bijzonder helder verstand. Vanaf zijn jeugd werd hij dan ook door zijn ouders voorbestemd om dienaar in Gods kerk te worden. Toch zegt hij zelf de zaligmakende kracht van het evangelie pas te hebben leren kennen tijdens zijn verblijf aan de Universiteit St. Andrews. Als middel gebruikte de Heere daartoe de vriendschap met zijn 6 jaar oudere neef James Guthrie, die hem in zijn woning opnam. Vooral de bediening van Samuel Rutherford was het middel in Gods hand om de vreze Gods, die al van jongs af in William Guthrie gewerkt was, tot een doorbraak te brengen. Samuel Rutherford was in 1639 benoemd tot professor aan de St. Mary College te St. Andrews. De wekelijkse gebedssamenkomsten, de prediking en ook de persoonlijke omgang met Samuel Rutherford waren het middel tot een geestelijke doorbraak in het leven van William Guthrie. Te St. Andrews, zegt hij, leerde ik de kracht van het evangelie kennen. En hij bedoelt dan de vrijmakende, de vrijsprekende kracht van het evangelie. Onder Samuel Rutherford werd hij gebracht, zo hij zegt, tot een algehele onderwerping aan Christus. En werd zijn hart in vlam gezet door de liefde van Christus tot verloren zondaren. Hij heeft onder de bediening van Rutherford een zekerheid van zijn deel aan Christus ontvangen, die hem zijn gehele leven bijgebleven is. Toen hij zijn studie beëindigd had en beroepbaar was in Gods kerk, wilde hij zijn totale overgave aan de zaak van Christus in daden omzetten en deed officieel afstand van zijn rechten als oudste zoon op het oude erfbezit van de Guthries ten bate van de enigste zoon die niet in de kerk diende. Hij begeerde vrij te zijn van alle wereldse beslommeringen om zich geheel aan zijn meester te kunnen wijden. William Guthrie werd al spoedig beroepen te Fenwick in het westen van Schotland. Enkele aanhangers van het verbond, het Covenant, hoorden hem preken te Galstone. En daar Fenwick zonder predikant was en nog maar kort zelfstandig was geworden, begeerden zij hem als hun predikant. De edelman en landheer van Fenwick, Lord Boyd, maakte echter bezwaar tegen de beroeping van William Guthrie. Lord Boyd was zeer koningsgezind en hoorde dat William Guthrie van de partij van de Covenanters was. Hij verzette zich tegen de beroeping. William Guthrie was onder dit alles echter zeer gemoedigd. Hij schreef aan de ouderlingen van de gemeente te Fenwick om niet mismoedig te zijn, maar de zaak aan God te bevelen, omdat hij geloofde dat de Heere er zijn hand in had. En zo geschiedde het ook. Na een klein jaar waren de bezwaren bij Lord Boyd weggenomen en legde hij er zich bij neer dat Fenwick de Covenanter William Guthrie tot predikant zou krijgen. In november van het jaar 1644, op de leeftijd van 24 jaar, werd William Guthrie te Fenwick als herder en leraar bevestigd. Het jaar daarop, in augustus, trad hij in het huwelijk met de godvrezende Agnes Campbell, die al jong overleed. William Guthrie had een zwakke gezondheid. Het schijnt dat hij niersteenaanvallen had, die hem op latere leeftijd zo kwelden dat hij soms bewusteloos raakte. Ondanks zijn zwakke gezondheid had William Guthrie een zeer opgewekte natuur. Hij was zelfs een humoristisch man. Er waren momenten, zo moest hij bekennen, dat zijn voorliefde voor humor hem te ver meevoerde en dat hij in het verborgen bittere tranen schreide over zijn grappen die hij in gezelschap maakte. Maar toch gebeurde dit maar zelden. Zijn opgewektheid was hem gewoon natuurlijk aangeboren en stond zijn wandel met God niet in de weg. Hij mocht zich verblijden in een gestadige vrede met God door Jezus Christus. Zeer karakteristiek voor wie William Guthrie was en hoe zijn wandel met God was, is een gebeurtenis die als betrouwbaar en authentiek bewaard is gebleven. William Guthrie en de bekende James Durham waren tezamen in het huis van een zekere welgestelde, doch godvrezende man, en ze werden uitgenodigd voor het diner. Nu was James Durham juist het tegenbeeld van William Guthrie. Durham was altijd ernstig en ingetogen. Maar aan de maaltijd bleek William Guthrie in zulke levende en vrolijke gemoedsgestalte te zijn, dat hij een warm en ootmoedig spreken over geestelijke zaken met allerlei humoristische voorvallen uit de ambtelijke praktijk doorspekte en al spoedig de lachers op zijn hand kreeg. Zelfs James Durham werd aangestoken door de humor van William Guthrie. En men hoorde tot verbazing James Durham vele malen hartelijk lachen. Aan het einde van de maaltijd vroeg de gastheer aan William Guthrie om te lezen uit de schrift en met gebed te eindigen. William Guthrie voldeed aan dit verzoek en zond een gebed op dat zo vol was van ootmoed, vrijheid en brandende liefde, dat een ieder gevoelde dat de hemel openging en de Heere met zijn gunst en vrede nederdaalde. Na de beëindiging van dit gebed riep James Durham uit: O Will, wat ben jij een gelukkig mens. Indien ik zo dol geweest was als jij, zo zou ik de eerste 48 uur niet in een gestalte geweest zijn om te kunnen bidden. William Guthrie was een groot liefhebber van vissen. Hij kende de beste stekken en bezocht ze wanneer het werk het hem toeliet. Maar zijn voornaamste werk was om visser van mensen te zijn. De situatie van de gemeente te Fenwick was bij de komst van William Guthrie zeer droevig. De meeste leden van de gemeente bezochten de kerk nooit. Zij waren zelfs brutaal genoeg om de deur voor de neus van hun predikant dicht te werpen wanneer hij hen bezocht om hen tot kerkbezoek te vermanen. Maar William Guthrie werd niet ontmoedigd. Hij wist dat God hem naar Fenwick gezonden had en zijn arbeid op zijn tijd met vruchten kronen zou. Er zijn verschillende geschiedenissen bekend over de wijze waarop William Guthrie de ruwste mensen wist te benaderen. Hij verkleedde zich dikwijls als een reiziger of handelsman en vroeg dan tegen de avond onderdak bij een afgelegen huis waar leden van de gemeente woonden die nooit de kerk bezochten. Rond de haard gezeten leidde hij het gesprek in de richting van de eeuwige belangen en wees aan het eind van de avond op de goede Schotse gewoonte om de dag met schriftlezing, meditatie en gebed te eindigen. Eens bezocht hij een stroper die, toen hij met hem over zijn zielsbelangen sprak, zei dat de tijd gedurende de kerkdiensten voor hem de beste tijden waren om aan de kost te komen. De boeren en de landeigenaars konden hem dan niet betrappen terwijl hij zijn werk deed. William Guthrie vroeg hoeveel hij meestal op een zondag verdiende. En de man zei een halve kroon. Guthrie zei: ik zal je de halve kroon geven als je aanstaande zondag de kerk bezoekt. De man aanvaardde het voorstel en werd zo krachtig door de prediking in het hart gegrepen dat hij voortaan de kerkdiensten niet meer missen kon. Na enkele jaren werden de vruchten van de getrouwe arbeid van William Guthrie zichtbaar. Van heinde en ver kwam men om de begaafde en zeer bevindelijk sprekende Guthrie te horen en velen kwamen tot waarachtige bekering. Matthew Crawford, een predikant in Eastwood, daar in de buurt die hem gekend heeft, verklaarde van de bediening van William Guthrie. Hij bekeerde en bevestigde vele honderden zielen en werd beschouwd als de grootste practicale prediker in Schotland. De kerk te Fenwick is door veel van de hoorders van William Guthrie vergeleken met de zaal van Bethesda, waar vele zielzieke mensen genezen werden en geestelijke duisternissen werden verdreven. William Guthrie had dan ook een bijzondere manier en een gave van God ontvangen om zielsproblemen op te lossen en zondaren tot de vrijheid van het evangelie van Christus te leiden. Zijn boek des Christens Groot Interest getuigt daarvan op een bijzondere wijze. Meer dan al zijn arbeid heeft dit boek hem geliefd gemaakt bij duizenden tot op de dag van heden. Het is opmerkelijk dat hij dit boek noodgedwongen heeft geschreven. Mede doordat hij veel reisde en overal preekte, hij was al vroeg weduwnaar, had William Guthrie bekendheid in Schotland. Vooral onder de ware vromen was hij geliefd als een dienaar die raadselen der ziel wist op te lossen. Dit bracht uitgevers ertoe om preken die hoorders uit zijn mond hadden opgetekend uit te geven onder de naam A Clear Attractive Warming Beam. Dit was echter zonder zijn toestemming gebeurd en Guthrie beschouwde ze als onvolkomen en niet waarheidsgetrouw. Dit riep om correctie. William Guthrie meende dat zijn prediking in deze korte notities geen recht werd gedaan. Hij zette zich toen tot het schrijven van een eenvoudig boek met als oogmerk om zondaren en reeds verontrusten te brengen tot het werk dat hij voor de zondaar het allerbelangrijkste achtte, namelijk om met Christus verenigd te worden. Het deelgenootschap aan Christus achtte hij het beste deel te zijn. Hij zag met smart hoe mensen allerlei aardse belangen najaagden en het ware zielsbelang om deel in Christus te zoeken veronachtzaamden. Ook zag hij onder de vromen een trek om een wettische en koude dienstbaarheid hun zaligheid te zoeken en niet in Christus. Het deelgenootschap aan Christus was Guthrie's persoonlijke innerlijke rijkdom en vrede. En hij achtte het deelgenootschap aan Christus verheven boven alle rijkdommen der wereld. Zo kwam hij ertoe zijn boek te schrijven over een waar deelgenootschap aan Christus. Het verscheen in 1659 en vond een warm onthaal bij de vromen. Het is een gids voor het hart dat naar de vrede met God zoekt en het laat de mens die zich afvraagt, heb ik wel deel aan Christus? Niet in het onzekere. Het is gekenmerkt door frisheid en duidelijkheid van gedachten en een schriftuurlijke en bevindelijke grondslag. Het boek van Guthrie brengt ons in het geestelijke klimaat van het begin der Tweede Reformatie. En we merken steeds aan de geschriften uit die dagen dat ze gekenmerkt zijn door een bevindelijke inslag en dat ze vooral gekenmerkt zijn door geloofskennis en geloofsomgang met Christus. De storm van vervolging en verbanning is lange tijd over William Guthrie heen gegaan. 20 jaar lang mocht hij zijn zegenrijke arbeid te Fenwick verrichten. Maar de storm zou ook hem niet voorbij gaan. Op de 1 juni van het jaar 1661 was zijn neef James Guthrie opgehangen, omdat hij eraan vasthield dat niet de koning, maar Christus het hoofd van de kerk was. De vervolgers der getrouwe dienaren die zich tegen de verroomsing van de kerk verzetten, wisten dat William Guthrie van hetzelfde gevoelen was als zijn neef en in al zijn arbeid opkwam voor wat men toen noemde de kroonrechten van Christus. De kanselier van de koning, de edelman Glencairn, was William Guthrie echter zeer goed gezind en beminde hem om zijn evangelische wijze van prediken. Onder diens bescherming kon William Guthrie nog enkele jaren langer dan zijn neef doorgaan met zijn werk in Gods wijngaard. Maar in 1664 kregen de episcopaalse prelaten het toch gedaan om een uitzetting uit het ambt voor William Guthrie te bewerkstelligen. Op zondag 24 juli werd William Guthrie afgezet en moest hij zijn pastorie en gemeente verlaten, omdat hij zich niet wilde conformeren aan de Romeinse prelaten en de koning niet wilde erkennen als het hoofd van de kerk. Zijn laatste twee preken waren over Hosea 13 vers 9. Hij sprak op woensdagavond over het heeft u bedorven, o Israël. En op zondagmorgen vroeg voor zijn afzetting, maar in mij is uw hulp. Onder groot verdriet van zijn gemeente nam hij afscheid van hen. Hij vertrok naar het huis van zijn zwager in Briegen. Onder al deze tegenspoeden behield hij zijn opgewekt geestelijk zielenleven. In het veld sprak hij soms voor een kleine groep vrienden over het deelgenootschap aan Christus. Zijn ziekte nam echter toe. De pijn was schier onhoudbaar en het leek erop dat hij daardoor buiten zijn zinnen zou geraken. Te midden van de grootste pijn en onder de vrees dat hij zijn verstand zou verliezen, zei hij, ofschoon ik gek zou worden, ik weet dat ik in de Heere zal sterven. Op 10 oktober 1665 stierf hij als weduwnaar in het huis van zijn zwager Laurens Skinner te Briegen. Hij was slechts 45 jaar oud. Dat is over het leven van William Guthrie. Dan willen wij nu letten op het boek van William Guthrie, des Christens groot interest, waarschijnlijk beter vertaald met des Christens groot belang. De volledige titel van William Guthrie's boek luidt De beproeving van een zaligmakend deelgenootschap aan Christus. Het betrekkelijk kleine boek van William Guthrie werd voor het eerst gepubliceerd in 1659. Sinds de eerste verschijning heeft het vele herdrukken beleefd en is in vele talen vertaald. De bekende Jacobus Koelman vertaalde het in het Nederlands in 1668. De vromen noemden het een gouden boekje. Het is een gids voor het hart dat naar de weg des Heren vraagt en verzekerd wil zijn op de rechte weg te wandelen. Onder de velen die dit boek geprezen hebben vanwege zijn geestelijke en duidelijke inhoud is niemand minder dan Dr. John Owen. Hij verklaarde, ik heb vele boeken geschreven, maar er is meer Godgeleerdheid in dit boek dan in hen allen. In de tijd waarin William Guthrie leefde, de 17e eeuw, leefde de vraag in vele harten, hoe kan ik weten dat ik een levend geloof bezit en persoonlijk deel aan Christus heb? In die dagen verstond men wat Calvijn leerde en in de eerste plaats moeten we weten dat al wat Christus tot zaligheid van het menselijk geslacht geleden en gedaan heeft, voor ons zonder nut en van geen gewicht is, zolang Christus buiten ons is en wij van hem gescheiden zijn. In de 17e eeuw werd met kracht gepredikt en door velen beseft, dat het geloof niet alleen beleden, maar ook beleefd moet worden. Een waar geloof is een levend geloof. Het hoofdaccent lag op wat men ook heden de bevinding pleegt te noemen. Het persoonlijk kennen van God en het beleven van het heil stonden in het middelpunt. De voornaamste vraag in veel harten was dan ook, heb ik wel deel aan Christus? En hoe kan ik dit weten? William Guthrie's boek over de beproeving van een zaligmakend deelgenootschap aan Christus voldeed aan een behoefte die toen onder het kerkvolk leefde. Deze behoefte is er vanwege Gods trouw over zijn gemeente op aarde nog. Ook onder ons kerkvolk leeft de vraag, hoe kan ik weten dat ik het ware geloof bezit en deel aan Christus heb. Groot is soms de geestelijke nood. Verscheurend is de kwelling. Bedrieg ik mij niet voor de eeuwigheid. Gelijk Abraham riep, zo roepen velen, Heere, waarbij zal ik het weten? En waar men zich onder de bekeerden niet rekenen kan en geen ondervinding heeft van Gods genade, is de vraag, kom ik eraan? Hoe kom ik aan het geloof? Welke weg moet ik bewandelen? En wat kan er gedaan worden? Of moet ik het maar afwachten en hopen dat ik tot de uitverkorenen behoor? Op deze vragen heeft Guthrie antwoorden gezocht. En ik meen, broeders, dat wij als dienaren van het woord geroepen zijn om deze vragen van onze kerkmensen ook te beantwoorden. Heeft Christus ons niet opgedragen om de schapen te weiden en de lammeren te hoeden en te waken over de aan ons toebetrouwde zielen? Wij mogen deze vragen dan ook niet uit de weg gaan. Vanuit de schrift moet door middel van de prediking op deze zielenvragen ingegaan worden. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? De bekwaamheid om zielen te leiden is uit God, zegt de apostel. De Heere alleen kan de dienaar bekwaam maken tot zijn taak. De Heilige Geest alleen kan in al de waarheid leiden. Jezus heeft beloofd, Hij zal u alles leren. Hoe noodzakelijk is het dat de Heilige Geest ons toerust tot de uitoefening van ons ambt. En hoe doet de Heilige Geest dit? De Heere leert door persoonlijke ondervinding. Dit heeft ook William Guthrie ondervonden. In zijn strijd te St. Andrews, want daar is het zijn strijd geworden, heb ik wel deel aan Christus. Persoonlijke ondervinding benadrukt ook Paulus in 2 Korinthe 1 vers 4, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroostingen met welke wij zelf van God vertroost worden. Op deze wijze is God gewoon zijn dienaren te bekwamen tot het ambt van trooster en uitdeler der menigerlei genade Gods. De Heere leidt ons dan in beproevingen, aanvechtingen, strijd en kruis, opdat wij hen, die beproefd, bestreden en verdrukt zijn, kunnen verstaan en troosten. William Gurnall zegt hierover aangaande de dienaars van het evangelie. Hij bedoelt de Heere, hij zendt mensen die door de bekendheid welke zij hebben met hun eigen hart, ons kunnen spreken van de verdorvenheid van het onze. Die met de bekendheid van het vuur van Gods toorn dat hen zelf geschroeid heeft vanwege hun zonden, ons kunnen spreken van hetgeen onze zonden hebben verdiend en van het gevaar waarin zij ons gebracht hebben. Gelijk zij ook door de liefelijke bewustheid van Gods liefde in Christus die zij hebben gesmaakt, ons uit hun eigen ervaring het kostelijke kunnen aanprijzen, waartoe zij ons nodigen. Denkt gij niet dat God gewenst heeft dat zijn gezantschap slagen zal, toen hij zodanigen koos om deze boodschap te gaan brengen? Is het niet ontzettend wat Dr. Herman Bavinck in 1964 schreef in een voorrede voor de werken van de gebroeders Ralph en Ebenezer Erskine? In de preken van Ebenezer en Ralph Erskine is een belangrijk element dat ons heden ten dagen veelzins ontbreekt. De geestelijke zielenkennis wordt gemist. Het is alsof wij niet meer weten wat zonde en genade, wat schuld en vergeving, wat wedergeboorte en bekering is. Hoe onmisbaar is de persoonlijke ondervinding voor de dienaar van Gods woord? Hoe kan de blinden leiden? Naast deze noodzakelijke persoonlijke kennis van het geloofsleven, moet de dienaar Gods woord gedurig onderzoeken en zich oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs. Hier kunnen de geschriften van onze vaderen een gezegend hulpmiddel zijn. Wat een diep inzicht hadden de predikanten uit de bloeitijd van de kerk in zielsproblemen. Ook het boek van William Guthrie, des Christens groot belang, neemt in de geschriften die ons leren hoe wij met zielen moeten omgaan een belangrijke plaats in. Met Dr. Owen zeggen we gaarne dat er meer godgeleerdheid in te vinden is dan in vele andere boeken. William Guthrie begint met te zeggen waarom hij zijn boek geschreven heeft. Ten eerste, er zijn veel mensen die zonder goede grond zich toe-eigenen dat zij deel aan Christus hebben. Guthrie wil hen de toetssteen voorhouden waarbij een mens het weten kan of hij waarlijk deel aan Christus heeft of niet. Hij wil hen aan het bedrog ontdekken waarmee zij zichzelf vleien om hen alsnog om Christus verlegen te maken. Ten tweede, er zijn ook veel mensen die wel een goede grond hebben om zich Christus toe te eigenen, maar dit niet durven. Jaren draaien zij rond in een cirkel. Mag ik Christus toe-eigenen? Is het wel voor mij? Guthrie wil hen uit de duisternis uitleiden tot de troost van het weten, ik ben het eigendom van Christus. Het is eenzelfde problematiek die wij vandaag ook dikwijls in ons ambt ontmoeten. Met dit doel voor ogen deelt hij zijn boek in twee hoofddelen. Ten eerste, hoe zal een mens weten of hij deel aan Christus heeft? Ten tweede, welke wegen moet men inslaan om deel aan Christus te krijgen? Wij zullen ons beperken tot het eerste hoofddeel. Het eerste hoofddeel is, hoe zal een mens weten of hij een waarachtig en bijzonder deel aan Christus heeft? En of hij zich de gunst Gods en de zaligheid met recht toe-eigenen mag? In de behandeling van deze vraag valt één ding ons al direct op. William Guthrie stelt dat deze kennis gemakkelijk te verkrijgen is. Veel gemakkelijker dan velen denken. Hij grondt dit op de uitspraak van de apostel in 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Men kan het weten of men in een staat van genade is. Men kan het genadewerk van Gods geest in zichzelf kennen. Uit die werkingen kan men opmaken of men deel aan Christus heeft of niet. De Heilige Geest getuigt dan met onze geest dat wij kinderen God zijn. Onze eigen geest noemt Guthrie staande voor onze ondervinding. En dat vinden we bij veel schotten terug. Onze eigen geest, wat wij van Gods werk hebben ondervonden, stemt dan overeen met Gods geest. En Gods geest staat dan voor het onfeilbare woord van God. En zo weten we dat de inwonende genade ware genade is, overeenkomend met het getuigenis van de Heilige Geest in de Schrift. Alzo kan men dus weten het ware geloof te bezitten en een zaligmakend belang in Christus te hebben. Er valt nadruk op het feit dat het genadewerk Gods deze kennis meebrengt. De apostel zegt, en daar wijst Guthrie op, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. In Johannes 3 vers 14. Men kan het dus weten of Gods werk in ons is. Ja, het is volgens Guthrie veel gemakkelijker te weten dan velen wel beseffen. Niemand behoeft ons immers te vertellen wat het verschil is tussen licht en duisternis, dood en leven. Men behoeft geen natuurkundige te zijn om het verschil te weten tussen licht en duisternis. Ook behoeft men geen arts te zijn om het verschil te weten tussen een koud en levenloos lichaam en een warm en levend lichaam. Zo is het ook met het verschil tussen een wedergeboren en onwedergeboren mens. Er is evenveel verschil tussen een wedergeborene en een onwedergeborene als tussen licht en duisternis, leven en dood. Hoe komt het dan dat zoveel door twijfelingen gekweld worden? En hoe kunnen velen dan zeggen dat het moeilijk, ja, bijna onmogelijk is om te komen tot een zeker weten dat Gods werk in ons verheerlijkt is? Op deze vraag antwoordt Guthrie dat de oorzaak is, velen kennen de onderscheiden wegen en trappen niet van Gods werking met zijn volk. Dat is een belangrijk bestanddeel in zijn boek. Velen kennen de onderscheiden wegen en trappen niet van Gods werking met zijn volk. Vooral de onbekendheid met de onderscheiden wijzen waarop de Heere met de zijnen werkt en handelt, is de oorzaak van veel zielenduisternis. Daarom moeten we vooral oog hebben voor de onderscheiden wegen waarop de Heere de zijnen tot Christus brengt. De meesten, zegt hij, beperken God tot slechts één wijze van werken. Ze hebben er geen oog voor dat de Heere niet altijd op één en dezelfde wijze met een zondaar werkt. Bijvoorbeeld, de stokbewaarder werd niet 1 uur in dienstbaarheid gehouden, daarentegen Paulus 3 dagen, terwijl de tollenaar Zacchaeus geen enkel ogenblik in dienstbaarheid was, want hij werd als door de onverdiende liefde van Christus in 1 ogenblik overwonnen. In de 1 is de heiligmaking zeer duidelijk aanwezig, zoals we zien bij Job en Zacharias en Elisabeth. Bij de ander is de heiligmaking zeer gebrekkig en vertoont droeve vlekken, zoals bij Lot, Salomo, Asaf en Petrus. Sommigen delen veel in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Gelijk David zeggen kon, word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Anderen worden langer in dienstbaarheid en vrezen des doods gehouden, zoals we lezen in Hebreeën 2 vers 15. Het is van het grootste belang dat ook wij als dienaren van het evangelie daar oog voor hebben en in de behandeling van mensen daar rekening mee houden. Of is het verwijt van Guthrie ook aan ons adres gericht, terwijl zij God tot slechts 1 wijze van werken bepalen? Hoeveel schade heeft dit al niet gedaan? Onze eigen bekering als maatstaf stellen, een bepaald systeem voor iedereen handhaven. Iedereen moet het dan op dezelfde wijze ervaren. Zij letten niet op de onderscheiden wegen waarlangs de Heere zondaren bewerkt en tot Christus brengt, zegt Guthrie. William Guthrie komt dan toe aan zijn voornaamste onderwerp: hoe de Heere gewoonlijk zondaren tot Christus brengt. De 2 voornaamste kentekenen waaruit men weten kan een zaligmakend deel aan Christus te hebben zijn het geloof in Christus en het nieuwe schepsel. In dit licht bespreekt hij eerst hoe de Heere gewoonlijk zondaren tot een waar geloof in Christus brengt. Hij zegt, de Heere gebruikt gewoonlijk het voorbereidend werk der wet of het werk der verootmoediging om zielen tot Christus te brengen. De nadruk valt hierop gewoonlijk. Het wil niet zeggen dat de Heere zo altijd handelt. Ook is dit werk der wet bij de een heviger dan bij de ander. Bij Paulus, de stokbewaarder en de bekeerlingen op de Pinksterdag, was dit werk van overtuiging door de wet geweldig en krachtig. Guthrie zegt, Christus viel als het ware met vuur en zwaard op hen om hen gevangen te nemen. Bij anderen verloopt dit werk kalmer en stiller. De Heere verstoort dan de valse rust en wereldse vrede van de zondaar door een woord dat gelezen of gepredikt wordt, waardoor een zonde van het hart of van het leven wordt aangewezen. De Heilige Geest overtuigt de mens dat hij of zij de persoon is die deze zonde bedreven heeft en in wiens hart deze zonde leeft. De zondaar ziet zijn afgelegde levensweg in het licht van Gods wet. De Heere laat de geruste en godsdienstige zondaar zien dat hij geen waar geloof bezit en daarom geen deel aan Christus heeft. De zondaar ziet nu het grote verschil tussen zichzelf en de ware godzaligen. Nu ziet hij of zij zich verloren en op de brede weg van de menigte die voor eeuwig verloren zal gaan. Hier ontstaat die vreze en die ontzetting die doet roepen, wat zal ik doen? Hoe zal ik de hel ontvlieden? Toch loopt de zondaar in dit alles Jezus nog voorbij, zegt Guthrie. Hij verlaat zijn boze weg en zoekt alles te doen wat God in zijn wet bevolen heeft. Dikwijls schept hij moed wanneer hij zijn leven verbeterd heeft en iets kan doen waarvan hij meent dat het hem redden zal van Gods toorn. De Heere doet dan meestal een nieuwe aanval op de ziel en leert wat Jozua tot het volk zei: gij kunt de Heere niet dienen, want hij is een heilig God. Het gebod komt in zijn geestelijke zin tot de zondaar en leert wat Paulus zegt: ik had de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei: gij zult niet begeren. Meer dan ooit tevoren wordt de mens ontdekt aan de onreinheid van zijn eigen gerechtigheid en welke smetten er in zijn beste werken zijn. Guthrie zegt dan aan het eind van deze bespreking: dit alles doodt hem en hij sterft nu in zijn eigen schatting, zodat hij aan uitkomst wanhoopt, tenzij ze komt van elders dan van hemzelf. Volgens Guthrie is zulk een schuldverslagen zondaar nabij het krieken van de dag. De Heere laat zulk een meestal het vrolijk geklank van het evangelie horen, waarvan de korte inhoud is: Jezus Christus is mijn geliefde zoon, hoort hem. De vrije en ruime beloften en aanbiedingen der genade komen zo'n ziel voor en het hart wordt geneigd om op die roepende stem van Christus te komen. En wel zo dat de zondaar besluit: indien ik sterven moet, dan aan zijn deur en met het aangezicht naar hem toegekeerd. In allen, zegt dan Guthrie, die zo overtuigd zijn van hun zonde en verderf, zal het werk zelden zonder een goede uitslag en heerlijke uitkomst zijn. Wij herkennen dit voorbereidend werk, zoals Guthrie dit noemt. Het vormt de hoofdinhoud van ons denken over de wijze waarop God zondaren tot Christus brengt. Het is ook de meest gewone weg waarlangs de Heere een zondaar tot Christus brengt. In zoverre is dus ons denken bijbels en juist. Maar Guthrie zegt dat dit niet de enigste weg tot Christus is. Het is de meest gewone weg. De maat van het werk der voorbereiding verschilt, zegt hij. De wijze van Gods werking is niet altijd hetzelfde. Sommigen worden langs andere wegen tot Christus gebracht. Hij noemt dan drie andere wegen waarlangs de Heere mensen tot Christus brengt. De eerste weg is: sommigen worden geroepen in hun jonge jaren, voordat zij diep in Satans wegen verstrikt zijn. Zulken kennen geen diepe overtuigingen en hebben de Heilige Geest geen lange tijd tegengestaan. Zij worden met liefde getrokken en geven zich over om God te dienen. Toch kennen zij dezelfde gemeenschap met God als degenen die krachten uit de zonde zijn geroepen. Zij lijden ook onder de verberging van Gods aangezicht. En zij kennen ook opwas in de genade en de kennis van Christus. De tweede wijze: sommigen worden op een zeer evangelische wijze tot Christus gebracht. Hier treedt het werk der wet niet zozeer op de voorgrond, maar de liefde waarmee God hen trekt is op de voorgrond gesteld. Guthrie zegt: wanneer de Heere door enkele woorden der liefde, als verzweldigende het werk der wet, schielijk een mens tot zich neemt. De eerste woorden die God tot zulken spreekt, zijn woorden van liefde en ontferming. Zacchaeus is er een voorbeeld van. Door dat ene woord dat Christus sprak, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven, werd hij getrokken om Christus als Heere en Koning te erkennen. William Guthrie wil niet dat zulke mensen zich kwellen met de gedachte, ik ben niet langs de rechte weg tot Christus gekomen, want ik ken het werk van de wet niet en heb geen diepe overtuigingen van zonde gehad. Het gaat erom wat de vrucht is. Of men nu langs een diepe weg van overtuiging, of langs een weg van evangelische trekking van liefde tot Christus komt, wat telt is dat men als zondaar aan Christus voeten buigt. William Guthrie zegt ervan, indien maar zoveel van onze nood en van Jezus volheid en voor anders ook op een andere wijze dan door een zwaar werk der wet plaatsmaken voor Christus in het hart. Indien de twee voornaamste zaken die een mens tot Christus brengen maar aanwezig zijn, namelijk een gevoelen en kennen van onze nood en verlorenheid en een kennen van Jezus volheid en voortreffelijkheid, dan moet men zich volgens Guthrie niet kwellen over het missen van het voorbereidend werk van de wet. Een derde wijze is sommigen worden in de uren des doods tot Christus gebracht. Hiervan vinden we een treffend voorbeeld in de moordenaar op het kruis. God kan op een soevereine wijze mensen die hun hele leven in goddeloosheid of valse gerustheid hebben geleefd, op hun sterfbed krachtdadig roepen en bekeren. Guthrie vermaand dan echter, wij bidden en betuigen alle mensen, zo lief als zij hun ziel hebben, hun bekering niet uit te stellen, in de hoop dat Christus ten laatste zijn hand wel aan hen zal slaan, nademaal dit een zeldzaam wonder van Gods barmhartigheid is. Op de vraag ben ik wel genoegzaam overtuigd van mijn zonden, geef dan Guthrie als resumé een antwoord. Hij zegt, indien de Heere u uit uzelven uitgedreven en Christus boven alles dierbaar aan uw hart gemaakt heeft en u het voornemen heeft gegeven om in zijn kracht te strijden tegen iedere bekende overtreding en indien gij enigermate zijt als een gespeend kind, berustende in hetgeen hij u doet en begerende dankbaar de hand op de mond te leggen, zo is uw overtuiging van zonde en ellende en al wat gij als een voorbereidend werk eist, genoegzaam en behoeft u hier omtrent geen strijd, noch onderzoek meer te hebben of te doen. Het valt op hoe beslist Guthrie zich uitspreekt. Van onzekerheid is bij hem geen sprake. Zulken behoeven geen strijd meer te hebben of onderzoek te doen. Hoe leerzaam en bijbels is de bespreking van William Guthrie in de bespreking van de wegen waarlangs de Heere gewoonlijk zondaren tot Christus brengt. Hij geeft getuigenis van een diep inzicht in de wegen Gods. Het geheim daarvan hebben we gezien, ligt in zijn eigen bevindelijke strijd, maar Woodruff zegt toch ook in zijn levensbeschrijving dat hij bijzonder veel omgang met Gods kinderen heeft gehad en gesprekken heeft gevoerd met bestredenen. En die hebben hem tot het neerschrijven van deze zaken gebracht. Hij zag hoe velen zich kwelden met het ontbreken van een hevig en diepgaand werk der wet, terwijl anderen hun overtuigingen slechts wettische verschrikkingen dachten te zijn. Hij kwam tot de slotconclusie dat het einde beslissend is. We moeten erop letten, zegt hij, of de Heere het doel in ons bereikt. En dat doel is, ten eerste, om ons uit onszelf uit te drijven, om te wanhopen aan onze beste werken. Ten tweede om ons begeerig naar Christus te maken. Om de vrije genade Gods in het behouden van zondaren door Jezus te begeren als de parel van grote waarde waarvoor men alle andere parelen gewillig verkoopt en al het andere schade en drek achter zijn. Ten derde om de zonde voor ons bitter te maken, zodat we met alle zonde breken en de hals buigen onder het juk van Christus. Ten vierde, om ons te vernederen en te brengen tot de belijdenis dat de Heere rechtvaardig is, als Hij zijn straffen over ons brengen zou. Het doet de zondaar als een onwaardige verlangen naar ieder kruimke vallende van de tafel van zijn meester. De Heere moet zijn doel in ons bereiken. Gods grote doel is volgens William Guthrie zondaren te brengen tot een waar geloof in Christus Jezus. Dit is dan ook het eerste en grote kenmerk van een zaligmakend aandeel aan Christus. Al het andere is maar voorbereidend tot dit grote doel. William Guthrie omschrijft het geloof in Christus als volgt. Het is het aangrijpen van Christus, zoals hij ons in het evangelie wordt voorgehouden. We herkennen hier de leer van de Westminster Catechismus. Wanneer in de korte catechismus gesproken wordt over de krachtdadige roeping, wordt gezegd in antwoord 31, de krachtdadige roeping is een werk van Gods geest, waardoor hij ons, van zonde en ellende overtuigende, ons verstand in de kennis van Christus verlichtende en onze wil vernieuwende, overreed en bekwaam maakt om Jezus Christus te omhelzen, die ons om niet wordt aangeboden in het evangelie. Het geloof is een omhelzen van het aanbod van Gods genade. Deze geloofsvereniging met Christus door het geloof rust dus op de belofte van het evangelie. En het is de eerste, het is het eerste en het betrouwbare kenteken van ons aandeel aan Christus. Guthrie spreekt wel veel over voorbereidend werk, maar hij zegt dat het eerste grote kenteken het geloof in Christus is. Dit is opvallend in de Schotse theologie. Het werk der wet noemen zij slechts een voorbereidend werk. Het is niet zaligmakend, zo stellen zij dikwijls. Zij bedoelen daarmee, het redt niet. Het redt niet van de toorn Gods en de eeuwige dood. Reddend en zaligmakend is alleen het geloof in Christus Jezus. Ook hier valt veel van Guthrie te leren. Zij stellen de mensen niet gerust met hun overtuigingen, verootmoedigingen en vrezen, maar stellen dat dit slechts voorbereidingen zijn die tot een doel moeten leiden, namelijk tot geloofsvereniging met Christus, die vrij en om niet in het evangelie aan zondaren wordt aangeboden. Guthrie spreekt dan over het zaligmakend geloof. Het valt op dat ook sprekende over het geloof Guthrie zegt dat het geloof niet zo zwaar en moeilijk is als velen wel menen. Natuurlijk, zegt hij, is het geloof zelfs in zijn laagste trap een gave van God en ver buiten het bereik van vlees en bloed. Maar het geloven op zich is geen moeilijke en zware zaak. Christus heeft de weg naar den hemel zeer gemakkelijk gemaakt. Het is geen weg van verdienen, doen, werken en waardig maken, maar van geloven. De oude weg is, doe en leef. De nieuwe weg is, geloof en leef. Hoe komt het dan dat velen het geloof moeilijk en zwaar noemen? En ook dan is weer zijn antwoord, omdat zij geen goede bevatting hebben van wat het geloof werkelijk is en hoe het geloof werkt. Wat het geloof niet is. Het rechtvaardigmakend geloof is niet te geloven dat u uitverkoren bent, of dat God u lief heeft, of dat Christus voor u gestorven is of iets dergelijks. Het geloof richt zich niet op deze zaken en kan dit ook niet, omdat dit verborgenheden zijn. Het geloof richt zich op wat het evangelie belooft. Twee dwalingen treden hier naar voren, zegt Guthrie. De dwaling van hen die zeggen dat een zondaar moet weten een uitverkorene te zijn, voordat hij Christus mag omhelzen. Het is de dwaling van de hypercalvinist, die stelt dat een zondaar eerst zijn uitverkiezing moet weten, uit de werkingen van Gods geest, dat hij eerst moet weten dat God in hem werkt, en dat hij daarna pas tot Christus komen mag. De tweede dwaling is de dwaling van hen, die beginnen met de prediking, God heeft u lief, en Jezus is voor u gestorven. Dit moet u geloven, en dan bent u gered. Dit is eisen dat een zondaar een verborgenheid zal geloven, die God alleen bekend is. Het is strijdig aan de boodschap van het evangelie. Want het evangelie zegt niet tot de zondaar, God heeft u lief, of Jezus is voor u gestorven, maar dat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het geloof in de boodschap, God heeft u lief en Jezus is voor u gestorven, wordt geëist door de opwekkingsbewegingen en vele andere niet-reformatorische groepen. Ik zou me kunnen voorstellen dat een hoorder van dit onbijbels evangelie zou zeggen, dank u wel, dit is alles wat ik weten wilde. En verder leven zou zonder bekering, boetvaardigheid en geloof. Guthrie zegt, het rechtvaardigmakend geloof is ook niet eenvoudig een beschreven woord geloven. Zo geloven de duivelen en ze sidderen. Zulk geloven is enkel een daad van het verstand. Het zaligmakend geloof is voornamelijk en in het bijzonder een daad of werk van het hart en de ziel. Het ware geloof wordt door hem heel kort omschreven. En dat vind je heel dikwijls terug in Schotse schrijvers. Het ware geloof is een hartedaad op Christus. Guthrie zegt, dit kan geen zware of harde zaak genoemd worden, wanneer we letten op de namen die de schrift aan het geloof geeft. Het wordt genoemd begeren, hongeren, dorsten. Dit kan en mag men toch geen mysterie noemen. Mogen we dit een zware en verborgen zaak noemen, wat slechts bestaat in begeren, in hongeren? Indien men maar een begeerte of honger heeft, zo heeft men dat geloof, zei Guthrie. Guthrie wil het geen duistere zaak noemen. Het mogen een onbegrijpelijke zaak zijn voor de natuurlijke mens, maar voor een zondaar die zijn nood gevoelt en weet dat Jezus die nood lenigen kan, is het een vanzelfsheid om naar die Jezus te begeren, te verlangen, te hongeren en te dorsten. Het wordt genoemd iets ontvangen, het welk aangeboden en voorgesteld wordt. Indien iemand wil, zo is hij welkom. Want de schrift zegt, wie dorst heeft, die komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Het wordt genoemd het openen van de mond, zoals we dit lezen in Psalm 81. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dit zijn zeer eenvoudige en begrijpelijke zaken. Guthrie vindt dat wij menigmaal te ingewikkeld over het geloof spreken. Hij zegt, menigmaal schrikken wij ze af van de rust, en wel door hen voor te houden dat het geloof een diepe, verborgen zaak is. Het is dan ook niet waar wat sommigen zeggen, dat het uitermate moeilijk is uit te vorsen wat het ware geloof is. Men kan het weten het ware geloof te bezitten. Allereerst omdat het geloof zijn eigen zekerheid meebrengt. Want die gelooft heeft het getuigenis in zichzelf. En deze zekerheid is sterker en vaster dan de bergen, zei Guthrie. Verder kan men het weten door de metgezellen van het ware geloof. Ten eerste een beseffen en geloven van zijn verloren staat en onmacht om zichzelf te verlossen. Ten tweede het geloven in Jezus' volheid die ons aanspoort om naar hem begeerig te zijn. Ten derde en welgevallen nemen in Christus' heerschappij met de begeerte zich geheel aan hem over te geven. Ten vierde een begeerte naar vereniging met Christus en nergens anders mede tot rust te brengen te zijn. Ten vijfde een steunen en leunen op de Heere. En ten zesde een wachten, een uitzien naar God en Christus. Samengevat is het geloof een zich keren naar Christus met alle noden der ziel. En naar gelang iemands nood is, zo is iemands geloof werkzaam met Christus. De ziel gevoelt zich naakt. Zij heeft geen deksel tegen de stormen van Gods toorn. Dan richt de ziel zich op Christus als het fijne lijnwaad. De ziel is hongerig en dorstig naar hetgeen een eeuwigheid verzadigen kan. Dan richt het geloof zich op Jezus, die melk, wijn en water is, dat om niet wordt aangeboden. De ziel wordt vervolgd door schuld en dan kan het oordeel der wet niet weerstaan. Dan richt het geloof zich op Jezus, de stad der toevlucht en de hoge priester aldaar. Hij vat het samen onder het beeld van de zonnebloem. Zoals de zonnebloem zich altijd naar de zon keert, zo keert het geloof zich met alle nood tot Christus. Het heeft vooral als eigenschap om met het hart genoegen te nemen in de raad en de voorslag Gods om zondaren zalig te maken door Christus. Men oordeelt dit een goede en veilige weg te zijn en geeft alle hoop op de werken der wet prijs om zich aan deze weg alleen vast te houden. Dan spreekt Guthrie over een waar en een geveinsd geloof. Ik zal het enigszins bekorten. Het geloof dat voor ons deelgenootschap aan Christus onmisbaar is, moet wel een waar geloof zijn. Er is verschil tussen mate des geloofs, maar het moet wel waar zijn. Er is veel vals geloof, zegt Guthrie. En daarom is het nodig de verschillen te kennen en de verschillen te prediken. Zelfonderzoek wordt door Guthrie zeer aanbevolen. William Guthrie somt 5 verschillen op. Een geveinsde neemt nooit de gehele Christus aan. Zij vertrouwen altijd op iets buiten Christus. Ze denken Christus wel lief te kunnen hebben en ook de wereld lief te kunnen hebben. Het ware geloof vertrouwt alleen op Christus en neemt afscheid van alles wat het vroeger beminde. Ten tweede, een geveinsd geloof neemt Christus nooit ten volle aan. Geveinsden nemen slechts een halve Christus aan. Zij begeren Christus als priester om hen in de hemel te brengen, maar verachten hem als koning om over hen te regeren en willen zich niet als dwazen door hem als profeet laten leren. De oprechten nemen de gehele Christus aan in al zijn ambten. Zij begeren zijn regering even sterk als zijn verzoening. Ten derde, geveinsden nemen wel Christus aan met zijn voordelen en zegeningen, maar haten de ongemakken en het kruis dragen. De oprechte wil liever alles verlaten dan Christus verliezen en acht alle dingen schade en drek om Christus te gewinnen. Hij bemint Christus met het kruis, boven de wereld met de kroon. Ten vierde, een geveinsd geloof reinigt het hart niet. Geveinsden reinigen slechts het buitenste van de drinkbeker. De oprechte wordt door zijn geloof in Christus geheiligd en gereinigd. Zij zoeken hem te dienen met het hart. Ten vijfde, geveinsden bezitten niet de metgezellen van het geloof, zoals boetvaardigheid, ootmoed en liefde. Bij de oprechten brengt het geloof allerlei heerlijke gevolgen met zich mee, zoals ootmoed, boetvaardigheid en heiliging des levens. Guthrie wil het kostelijke van het snode onderscheiden. De leer van de zelfbeproeving had in zijn prediking een belangrijke plaats. Niet alleen om de geveinsden te ontdekken, maar ook de vromen op de weg des levens verder te leiden. Zij van de groen niet reeds, onderzoek naar genade, is de beste weg tot meerdere genade. De Heere wil dat zijn dienaren kennis hebben van de onderscheiden wegen waarlangs God zondaren tot Christus brengt. En ook kennis hebben van het verschil tussen het ware en het geveinsde geloof. Het tweede grote kenteken van de genadestaat en van het inzijn in Christus is het nieuwe schepsel. Ik wil dit echter niet uitvoerig behandelen. Ik wilde er eigenlijk maar helemaal niet meer op ingaan. Gezien dat mijn onderwerp toch wel breder uitvalt dan ik dacht. Maar ik wil het hiermee afsluiten dat William Guthrie gekenmerkt is geweest door een bestendige vrede met God door Christus. En dat zijn boek des Christus groot interest ons laat zien hoe die man aan deze bestendige vrede kwam. Hij wist voor het aangezicht des Heren. Hij heeft dat ook menigmaal op zijn ziekbed verklaard. Hij wist voor het aangezicht des Heren dat ondanks zijn vele zonden en gebreken die hem van harte leed waren, deze drie zaken in hem waren. Ten eerste, hij kende een wanhoop aan alles van zichzelf, steeds opnieuw. Ten tweede, hij achtte de Heere Jezus een parel van grote waarde, waarvoor hij al het andere schade en drek achtte te zijn. Ten derde, hij begeerde het gehele juk van Christus te dragen en Jezus lief te hebben, zowel in zijn beloften als in zijn geboden, zowel in zijn vertroostingen als in zijn bestraffingen. Zo had hij het getuigenis van Gods geest sprekende in de schrift en het getuigenis van zijn geest als een medegetuige dat hij een kind van God was en voor eeuwig deelgenootschap had aan Jezus Christus. Dit was voor hem des Christus groot interest. Er is mij gevraagd om met een psalmvers te eindigen en een zegen te vragen voor de maaltijd die we straks zullen hebben. Ik wil u dan verzoeken om te zingen Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. En wat er verder volgt, Psalm 35, vers 1. Laat ons samen een zegen vragen. Heere, u hebt het ons gegeven tot hiertoe samen te zijn, als broeders in de bediening van uw woord. We zijn toegerust tot ons ambt, uit hetgeen uw woord ons leert, uit hetgeen onze vaderen ons hebben nagelaten. En u bidden wij u, Heere, wil dit alles zegenen. O, neem ons toch op uw leerschool, Heere. En leer ons persoonlijk bevindelijk wat zonde is in de ogen van een oneindig, heilig en rechtvaardig God. Leer ons ook, Heere, wat alleen de zonde kon verzoenen, het ontzaglijk lijden en sterven van uw Zoon, de middelaar Christus op het kruis. Maar leer ons ook, Heere, dat u nu niets meer van ons nodig hebt, dat we mogen komen zo we zijn, hoe armer, hoe ellendiger, hoe hongeriger en dorstiger, hoe meer welkom we zijn bij u. Want dat is u tot een ere, Heere Jezus, om als in een krankenhuis te Bethesda binnen te treden en ellendigen, armen en schuldigen eeuwig vrij te maken en eeuwig gezond te maken. Doe ons weten, Heere, dat ons veel vergeven is, opdat wij veel lief zouden hebben. Wil ons in ons ambt geven die liefde van Christus, dat die ons dringen mag. Gedenk ons in het verdere van de conferentie. Mag het ons tot een zegen zijn, Heere. Verbind ons toch maar aan u. Maak ons leerjongens van Christus. Geef ook uw zegen over de spijze, waar we in alles zo van u afhankelijk zijn. Wij kunnen toch zelf niets laten groeien. Wat een vernedering voor onze hoogmoed. Maar doe het ons voor u belijden, dat het uw gaven zijn. En ook dat ze zonder uw zegen ons geen nut kunnen brengen. Gedenk ons zo te samen, Heere, naar ziel en lichaam. En zegen ons in onze ambtelijke arbeid, tot herleving van uw kerk, tot heil van ons volk, tot de heerlijkheid van Christus, uit louter genade. Amen.